De beste preek is een veranderd leven. Want een veranderd leven spreekt uiteindelijk voor zich. Een leven dat door God is vernieuwd. Een leven ja, dat daardoor eigenlijk ten diepste en uiteindelijk krachtiger is geworden. Wat uiteindelijk meer inwendige vreugde in zich heeft. Wat meer gekenmerkt wordt door vrede. Een leven dat zin heeft. Dat is een veranderd leven. En dat is de beste preek die je maar eigenlijk niet kunt horen, maar vooral ook kunt zien. En in die zin komen de beste preken eigenlijk pas nadat ik klaar ben met mijn preek. In de getuigenissen van de dopelingen. Dus heb geduld. Het wordt alleen maar mooier vanavond. En die veranderde levens, dat zullen we straks ook horen, ja, die hebben we niet aan onszelf te danken. Dat is niet iets waardoor we zelf maar steeds door aan onszelf te werken uiteindelijk toe zijn gekomen. Ook dat zullen we horen en ook terug kunnen lezen in de getuigenissen van de dopelingen en de toetreders. Het is het werk van God in ons. Want God verlangt ernaar. Altijd en overal. Dat ieder mens op deze aarde zich uiteindelijk tot hem keert. Dat ieder mens met een open houding en God de kans geeft om zich aan jou te kunnen openbaren en te mogen openbaren. Om zich kenbaar te maken, om te laten kennen. Hij verlangt zo dat we hem allemaal in ons leven de ruimte geven. Zodat hij kan tonen dat hij daadwerkelijk God is. Dat hij daadwerkelijk liefde is. En dat hij vanuit zijn liefde ook hevig geïnteresseerd is in jou. Dat jij ook, ongeacht hoe je hier zit, ongeacht je achtergrond, ongeacht je leven tot nu toe. Maar dat jij in je leven mag ontdekken, ook ik. Ik ben eigenlijk een voorwerp van zijn liefde, van zijn genade. Echt waar. En misschien zit je hier wel met de nodige achterdocht. Misschien ben je helemaal niet gelovig. Misschien ben je wel heel anders gelovig. Misschien zit je hier wel uit goed fatsoen. Nou, dan waardeer ik nog dat je hier uit goed fatsoen zit. Maar misschien zit je hier ook wel uit nieuwsgierigheid. Wat is nou het verhaal achter dat veranderde leven wat ik gewoon om me heen heb gezien? Ik wil het verhaal horen van degene die ze laat dopen die ik ken. Want er is iets veranderd. En eigenlijk ben ik ook heel nieuwsgierig naar wat dat dan ten diepste is in dat leven. Ik zou je dan één ding willen vragen. Zou je met mij willen overwegen dat het mogelijk is dat God daadwerkelijk bestaat? En dat hij niet alleen maar bestaat, dat hij alleen maar een God is van veraf, boven alles verheven, die ooit misschien alles gemaakt heeft en nu van een afstandje toe te kijken. Nee, dat het ook nog eens een God is die intens betrokken is op onze levens. Dat het een God is van dichtbij. Dat het een God is die zegt, oh, ik wil gekend zijn. Ik wil jou kennen. Maar ik verlang er ook zo dat je mij leert kennen in relatie. Het is zijn ultieme verlangen om zijn liefde uit te werken in de levens van mensen. Zoals een pottenbakker, eigenlijk een homp klei tot een meesterwerk maakt. Ja, zo verlangt God er ook naar om ons leven, om jou en mij ook tot een meesterwerk te maken. Om ons verder te vormen en te boetseren tot dat meesterwerk. Want feitelijk zijn we al een meesterwerk. Maar wellicht is er in jouw leven ook al het nodige gebeurd. Waardoor je ja, ook al je butsen en je deuken hebt opgelopen. Waardoor je misschien wel een beetje besmeurd bent geraakt. En in ieder geval voor jezelf, voor jouw gevoel, je er niet meer uitziet als een meesterwerk. Kan te maken hebben met teleurstelling. Kan te maken hebben met beschadigingen door andere mensen. Kan te maken hebben dat je niet los kunt komen uit allerlei gewoontes waar je in je leven vast bent komen te zitten. Patronen die je niet kunt doorbreken, maar van je weet, ze bouwen niet op. Ze bouwen mij niet op. Maar ze hebben ook nog eens hun invloed op de relaties om me heen. Zaken die ook in de levens van de dopelingen terugkomen. Kun je ook lezen. Waar ook zij mee geworsteld hebben. Waar zij we hebben gemerkt dat daarin God betrekken alle verschil kan maken. Want God heeft een ander plan. God verlangt niet dat we eigenlijk maar soms blijven doorworstelen in ons leven. Dat we maar genoegen nemen met hoe het nou eenmaal is gelopen. Dat we nou eenmaal beschadigd zijn geraakt. Nou ja, dat is maar zo, daar hebben we mee te dealen. En God verlangt ernaar om dat meesterwerk helemaal te voltooien. Hij heeft een ander plan. Hij heeft een ander perspectief voor ons leven. En zo spreekt de Bijbel er ook over. En ik wil vanochtend een stukje behandelen, vanochtend, vanavond. Ik heb vanochtend ook gesproken, dus ik zit nog een beetje in die modus misschien. Maar ik wil vanavond een stukje behandelen uit een brief van Paulus aan de gemeente in Colosse. Dat is een plaatsje in het huidige Griekenland. En als we het hebben over de beste prekers en veranderd leven, nou dan is het de moeite waard om eerst maar eens te kijken naar die Paulus. Die schrijver van deze brief en nog allerlei andere brieven ook in het Nieuwe Testament. Want wat een veranderd leven was dat. We komen Paulus voor het eerst tegen in de Bijbel in Handelingen 7. Als daar Stefanus wordt gestenigd. Dat is eigenlijk de eerste christen die wordt gedood vanwege het feit dat hij gelooft in Jezus. Als opgestane Heer. En Paulus is daarbij. Hij heet toen nog Saulus. En hij keurt dat goed. En we zien in de periode daarna dat Paulus een enorme fanatieke vervolger wordt van de christenen. Hij is zelf Jood. En hij gelooft dat de christenen dat een sekte is. Dat ze eigenlijk ingaan tegen de ware leer over God. Dat ze een verderfelijke leer verkondigen. En dat er eigenlijk maar één ding is wat nodig is. Dat de christenen uitgeroeid worden. Dat is Paulus. Saulus. En hij is op een gegeven moment op weg naar Damascus. En hij zegt zelf ook, voordat hij op weg was, nadat hij op weg is, nadat hij uiteindelijk ook Jezus heeft leren kennen. Maar je ziet dat hij zelf ook zegt, u hebt toch gehoord in Galaten 1. Hoe ik vroeger als Jood geleefd heb. Hoe ik de kerk van God fel vervolgde. En haar trachtte uit te roeien. Op een gegeven moment, op een dag, is hij op weg naar Damascus. Om ook daar weer christenen gevangen te nemen. Op te pakken en gevangen te nemen. En dan heeft hij onderweg een ontmoeting met Jezus. Jezus die op dat moment is opgestaan uit de dood. Jezus die al naar de hemel is gegaan, naar de Vader. Maar uiteindelijk Jezus die zich ook dan nog steeds laat kennen. En Paulus heeft een ontmoeting met de opgestane Jezus. En dat verandert alles in zijn leven. Eén ontmoeting met Jezus verandert alles in het leven van Paulus. En dat zien we ook in daarna, in het Bijbelboek Handelingen, maar ook vanuit de brieven die hij schrijft. Die ene ontmoeting met Jezus is zo diep, zo fundamenteel, dat Paulus niet anders kan dan daarover blijven spreken. En dat de genade en de liefde die hij daar heeft ervaren, juist hij, die de gemeente van de Heer Jezus vervolgde. En juist hij, dat Jezus hem op het oog had, dat Jezus hem tot zich trok, dat Jezus hem ook genade gaf. Hij vergaf hem al die fouten die hij had gemaakt. Hij zei, Paulus, ik hou van je. En Paulus, ik ga je nou inzetten, niet tegen mijn koninkrijk, maar voor mijn koninkrijk. En je ziet dat veranderde leven van Paulus, dat kleurt eigenlijk de rest van zijn brieven. Altijd weer is daar die verwondering over de genade die hij heeft ontvangen van de Heer Jezus. De liefde van God die hij op een diepe, intense manier heeft ervaren. En Paulus, die gaat dan door. Hij is niet te stoppen. Hij is niet te stoppen in het verkondigen van de waarheid, die grote waarheid, op de liefde van God, die uiteindelijk op een meest directe manier openbaar is geworden in het leven, in het sterven en in het opstaan van Jezus. En het mag hem alles kosten. En dat gebeurt eigenlijk ook letterlijk. We zien in alle verslagen dat hij bijna 8 keer, nou niet bijna 8, jij wordt 8 keer bijna half dood geslagen. Ik zou bijna 2 keer zeggen, helemaal, want hij wordt ook gestenigd. Nou, normaal gesproken is gestenigd werd, dat overleef je niet. Hij wonderbaarlijk wel, maar we lezen het in de Bijbel, hij wordt keer op keer, maar steeds opnieuw ook vervolgd en in elkaar geslagen en in de gevangenis gezet. Waarom? Omdat hij zich niet stil kon houden. Zijn veranderde leven, zijn ontmoeting met Jezus maakt dat hij wil blijven vertellen. Dat het voor iedereen beschikbaar is. Ook voor ons nog vandaag in 2016. Ook hier in Groningen. Het is nog steeds beschikbaar. Die liefde van God. Hij ging door. En in een van zijn brieven aan de gemeente in Colosse schrijft hij daarover het volgende. Colossense 2 is dat, vers 6 tot 15. En daar roept hij ook de mensen op. Volg de weg van Christus Jezus. Nu u hem als Heer aanvaard hebt. Blijf in hem, in Jezus, geworteld en gegrondvest. Hou vast aan het geloof dat u geleerd is. En wees vervuld van dankbaarheid. Oh, wat was Paulus dankbaar voor die genade die hij had ontvangen. Wees op uw hoede. En laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën. Die op allerlei menselijke tradities zijn gebaseerd. En die zich richten op de machten van de wereld. En niet op Christus. Want in hem, in Christus, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden. Niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus. Door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, net zoals dat hier ook straks zullen meemaken. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt. Omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood. U was dood. Door de zon, door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt. Toen hij al onze zonden kwijtschot. Hij is het document met voorschriften waarin wij de aangeklaagd heeft hij uitgewist. En het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij is het ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en Christus over hen getriomfeerd. Wow, zo heel veel, maar wat een Bijbelgedeelte. Wat een waarheid. Het gaat hier over volheid, het gaat hier over genade, het gaat hier over kracht, het gaat hier over sterven. Sterven aan jezelf en opstaan in dat nieuwe leven met Jezus. En Paulus benoemt hier een aantal zaken die ook daarin ongelooflijk relevant zijn. En ik wil er graag drie uitlichten. De eerste is vers 6. Volg de weg van Christus Jezus. Nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Jezus als Heer aanvaarden. Dat is wat er ten diepste moet gebeuren in ons leven. We kunnen zeggen, ik geloof in Jezus. En daarmee heb ik misschien wel mijn ticket voor de hemel verdiend. En mijn geloof in Jezus is mooi. Maar het is de bedoeling dat je Jezus ook echt aanvaardt als de Heer van je leven. Dat Hij het ook echt voor het zeggen krijgt. Word je dan onmondig? Wordt dan je hele persoonlijkheid stilgelegd? Is dit dan toch een soort van secte waar je niet meer zelf mag denken, waar je niet meer zelf mag vinden? Zeker niet. Kijk naar Paulus. Ik vind Paulus het mooiste voorbeeld. Dat het is nog steeds Paulus, ook na zijn bekering, ook nadat hij Heer Jezus heeft kennen. Het is nog steeds dat bloedfanatieke mannetje vol passie. Maar zijn gerichtheid is totaal vernieuwd. Het draait nu om Jezus. En hij verlangt erna om vrucht te dragen voor Jezus. Mis je nog wel een klein beetje bij hem in eerste instantie het schuldgevoel. Oh, hoe kan ik het ooit goed maken? Hoe kan ik al mijn fouten nou ooit goed maken? En dat kan niet. En dat hoeft ook niet. Dat is genade. We kunnen geen genade verdienen. We kunnen de genade en de liefde van God niet verdienen. Maar het hoeft ook niet. Het hoeft ook niet. Het is beschikbaar. Dat is het unieke van genade. Dat is het unieke van Gods liefde. Maar God vraagt wel van het is beschikbaar in mijn Zoon. Maar accepteer hem dan ook als Heer van je leven. Doe wat Hij je zegt. En waarom zouden we dat doen? Waarom zouden we Jezus willen volgen? Waarom zouden we nog steeds willen leven naar dat woord, naar die Bijbel die al 2000 jaar oud is? Nou, omdat we ten diepste geloven dat God goed is. God is goed. Hij is liefde. En als hij dingen van ons vraagt, dan doet hij dat omdat hij het beste voor ogen heeft voor ons leven. Omdat hij ons soms wil beschermen. Omdat hij ons soms wil voortstuwen. Omdat hij ons soms tot nieuwe vrucht wil laten komen. Die alleen maar gebeurt als wij ons ook houden aan zijn woord. Hij heeft het beste met ons voor ogen. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor ons. Hij verlangt ernaar dat we het leven gaan leven zoals het ten diepste bedoeld is. En dat is een ander leven dan hoe we het meestal toch leven. En is het een gemakkelijk leven, dat leven, het Jezus volgen als Heer? Nee, dat zul je ons hier niet horen vertellen. Ik ben zelf op mijn 23e tot geloof gekomen en ik vond mijn leven daarvoor makkelijker. Ik vind het volgen van Jezus bij tijden helemaal niet makkelijk. Ik vind het helemaal niet gezellig, ik vind het af en toe helemaal niet leuk wat Jezus van mij vraagt. Maar wat is het leven met Jezus geweldig. Wat heb ik sinds ik hem leren kennen nieuwe dimensies ontdekt van hoe diep en hoe waar en hoe echt vreugde kan zijn. En wat weet ik mij geliefd. Ondanks alles. Ondanks wat ik er zelf soms voor potje van maak. Ondanks hoe ik mezelf soms kan voelen. Ik ben geliefd. Ik heb nog nooit zoveel liefde, vreugde, vrede, doel, missie, voldoening ervaren sinds ik Jezus heb leren kennen. En ik wil graag even een amen horen voor de mensen die dat ook kennen. Dan sta ik zo alleen. Amen. Zie, dat is ook niet iets wat ik verzin. Dat is dagelijkse praktijk ook in het leven van deze gemeente. Wij doen dat ook in deze gemeente. Wij dopen dus ook Omdat we Jezus willen volgen als Heer, zeggen we, ja Jezus, dan willen we ook dezelfde weg gaan. Dan willen wij ook begraven worden in dat watergraf. Dan willen we ook opstaan in dat nieuwe leven met u. Symbolisch. Maar het is meer dan symbolisch. Het heeft ook die geestelijke doorwerking. Van sterven met Jezus en opstaan met hem, want hij is Heer van ons leven. Het tweede wat ik graag wil benadrukken is vers 9. Er staat, want in hem, in Jezus, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Wauw. Je zou bijna zeggen, dat is wel heel veel en dat is wel heel mooi en dat is toch niet echt zo. Ja, het is echt zo. De goddelijke volheid die lichamelijk ook in Jezus aanwezig was, die volheid is ook in iedereen die één is met Jezus. En je bent één met Jezus als je ook in je geloof, je vertrouwen stelt op hem. Dus die goddelijke volheid is ook gewoon in mij. Die goddelijke volheid is ook in jou als je gelooft in Jezus. Jezus die het hoofd is van alle machten en krachten op deze wereld en dit heelal. Hij kwam uiteindelijk in een lichaam tot ons mensen. Want hij was volledig God en volledig mens. En wij mogen uiteindelijk ook in Christus zijn. Door ons vertrouwen te stellen op hem. En dan is die volheid. Ja, is er ook voor ons. En die volheid is feitelijk, wat is dan de volheid in Christus? Wat betekent dat dan? Nou, feitelijk eigenlijk alles wat wij nodig hebben in dit leven. Alles wat we nodig hebben ten diepste is te vinden in Jezus. Dat klinkt misschien abstract, maar het is daadwerkelijk waar. Alles wat wij nodig hebben aan waarheid. Alles wat wij nodig hebben aan filosofie, aan kracht, aan liefde. Aan richting, aan doel. Het is allemaal te vinden in de persoon van Jezus. Want hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven met een hoofdletter L. Eén zijn met Jezus maakt ons ook één met diezelfde volheid. En dat uitzicht krachtig in de doop. Dat lezen we ook in vers 11. In hem bent u ook besneden. Niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus. Door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt. Omdat u gelooft in de kracht van God, die hem uit de dood heeft opgewekt. Dus dit is een begrafenis die we straks gaan zien. Het is niet heel dramatisch, ze komen allemaal weer boven. Tot nu toe tenminste wel. En we zijn van plan om dat rustig vol te houden. We laten ze gewoon weer boven komen, dat is ook de Bijbelse bedoeling. Het is de bedoeling dat ze opstaan met Jezus in dat nieuwe leven. Dat is opstaan uit dat watergraf. Het is dezelfde weg als Jezus, sterven en opstaan. En dat betekent dat ook in onze levens, daarmee, sterven met Jezus, opstaan in het nieuwe leven, dat ook de macht van zonde, die ons soms nog zo in de greep kan houden, en ook de macht van de dood, voor eens en voor altijd doorbroken wordt. Dus we sterven met Jezus. Dan zullen we niet sterven als we sterven. Maar dan zullen we het eeuwige leven met hem doorbrengen. Het nieuwe leven. De beste preek is een veranderd leven. En dat is mijn vraag aan jou. Mag jouw leven ook een beste preek voor iemand anders worden? Ben je beschikbaar om een beste preek te worden voor iemand anders? Ben je beschikbaar als voorwerp van Gods liefde. Ben je er misschien wel aan toe? Nou, misschien wel een zoektocht. Om Jezus nu vandaag te aanvaarden als jouw verlosser. Als Heer van jouw leven. Hij is hier. En hij nodigt je uit. En ik wil je vragen, wil je daarvoor openstellen als je nog voor die keus staat? Denk daar gewoon even heel rustig over na. Is het voor jou nu? Dat je die stap mag zetten om Jezus te vertrouwen. En echt je geloof te stellen, je vertrouwen te stellen op hem. En je leven over te geven aan hem. Want ik ga je zo uitnodigen als je dat wil om die keuze te maken door als we bidden je hand op te steken. Zeg, Heer Jezus, hier ben ik. En ik geef mezelf op dit moment over aan u. Ik vertrouw me toe. Oh, en ik verlang ook zo naar de doorwerking van uw genade en uw liefde in mijn leven. Zullen we daar samen om bidden? Jezus. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel ook voor het leven van iemand als Paulus. Die ons dat zo heeft voorgeleefd. Hoe één ontmoeting met u, Jezus. alle verschil maakt in zijn leven. Heer, het is zo soms moeilijk om ook naar andere woorden te geven aan wat we ervaren ook in de vertrouwelijke omgang met u. Wat we ervaren ook in het ontvangen van uw liefde. Maar o Jezus, ik bid dat ook de mensen die nog voor die keus staan en die hier nu zijn, dat ze het van uzelf mogen ontvangen. Heer, ik bid dat u op dit moment ook door uw Heilige Geest daarin openbaring geeft van uzelf. Dat ook niet keuzes worden gemaakt op basis van woorden van mensen. Maar dat de keuzes worden gemaakt op basis van een openbaring van uzelf. Door de werk van uw Geest op dit moment. En als jij weet, het is voor mij. En als jij weet, het is Jezus die mij ook openbaring geeft over zichzelf. Ik ben klaar om mezelf er volledig over te geven aan Jezus. Om mijn leven toe te vertrouwen aan Hem. Om Hem ook te accepteren als Heer van mijn leven. Dan wil je uitnodigen om je hand op te steken naar Hem. Niet naar mij, maar naar Hem. Zodat ik ook met jou kan bidden. Zijn er mensen die die keus vanavond willen maken? Dan vraag ik je om je hand op te steken. God ziet jouw hand achterin. Eén ontmoeting met Jezus. Zit alles op de kop. Zijn er meer mensen die die stap nu willen zetten? Mag je je hand uitsteken. God ziet jouw hand. Dank u, Heer Jezus, voor deze levens die zich toevertrouwen aan u. Hun geloof stellen op u. Ik bid, Heer, reinig hen. Was hen schoon door uw bloed. Heer, maak hen vol van uw geest. Uw geest van liefde. Uw geest van kracht. Uw geest van bezonnenheid. Heer, maak hen vol van uzelf. Dat zij eigenlijk een spoedcursus van uzelf krijgen en het beter leren kennen van u. Heer, dat ze geworteld en gegrondvest raken in de liefde. Heer, en dat ze wandelen met u. En dat zij ook veel vrucht zullen dragen voor uw koninkrijk. Bekrachtig hen daarin, Heer. In uw naam. Amen.